gretigheid bij vermogende particulieren is, de honger naar rendement is ongekend. Ik verbaas me daar heel vaak over. Dan zie ik weer zo'n verhaal bij jullie of in de krant over. En kijk eens, mijn favoriete column onderwerp, Harry Mens. Ja, kijk eens wat voor gelukzoekers daar zitten. En die er toch in slagen om miljoenen uit de markt te halen. Ja, het is werkelijk verbijsterend. Daar prik je zo doorheen als je zo'n prospectus leest. En je hoort, je ziet die mensen, de onbetrouwbaarheid straalt er vanaf. En toch weer honderden beleggers die erin trappen.
Welkom bij Quote's podcastserie Mijn Eerste Miljoen. Mijn naam is Lotte Verheul, redacteur bij Quote. En naast mij zit Paul van Riesen, de hoofdredacteur. Vandaag de gast in de Ventuno Sky Lounge is Robert de Boek. Paul, waar ben jij nieuwsgierig naar?
Nou, Robert is de oprichter van Antea Participaties, een private equity partij uit Den Haag. Maar onze lezers, de lezers van Quote, die kennen hem waarschijnlijk als de uitgesprokenste columnist. Waarschijnlijk uit de geschiedenis van het blad. Iemand die grossiert in boze brieven, kunnen we wel zeggen. En het leuke van Robert vind ik dat elke keer als er weer een boze brief binnenkomt, lijkt hij er blij van te worden. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd waar die tegendraadsheid vandaan komt bij de man.
Ja, ik ben ook heel benieuwd. Dat later, want we beginnen met de vraag. Wanneer realiseerde je dat je jezelf miljonair mocht noemen?
Dat lees ik vaak in die rubriek bij jullie, maar ik heb geen flauw idee. Daar ben ik nooit mee bezig geweest. Ik zou ook echt niet weten wanneer dat moment was. Het was ook niet dat we dat groot gevierd hebben, want ik heb geen idee wanneer het was. Nee, echt niet. Ik zou het niet weten.
Nou ja, dat betekent dat je niet van heel ver kwam. Hè? Anders had je het waarschijnlijk wel geweten als heugelijk moment.
Ja, als je dat echt als doelstelling hebt. Maar nee, dat is nooit mijn doelstelling geweest.
Nee, want je werkte bij staalbankiers. En had je een keurig bankiersalaris? Wat verdiende je daar?
Dat is al zo lang geleden. We bestaan bijna 25 jaar, Paul. Daar kon ik prima van rondkomen. Was geen slecht salaris. Ik zou niet meer weten wat dat... Dat was in ieder geval in guldens. Slecht was het niet. Ik had zelfs ook een deel variabele beloning bedongen. Want ik riep, ja, in private equity is dat toch gebruikelijk winstdeling. Nou ja, dan is het natuurlijk heel moeilijk binnen zo'n bank. Want ja, dat was onbekend. En schalen en cao's en Achmea en noem maar op. Staal was in de latere fase onderdeel van Achmea. Dus nee, ik mocht daar niet over klagen. En dat is ook nooit een motief geweest, geld, om die verzelfstandiging. Want ik heb de activiteit gekocht via management buyout van de bank. Maar dat heeft nooit een financieel motief gehad. Belangrijkste reden is dat ik mijn eigen toekomst in eigen handen wilde houden. En ja, ik zag dan binnen Staal weer een mislukte iemand vanuit een positie binnen Achmea ingevlogen worden als directeur van staalbankiers. Ja, daar moest dan ook een plekje voor gevonden worden. Ik dacht, nou, de hel op aarde als ik aan zo iemand zou moeten rapporteren. Nou, ik had het geluk dat dat gelukkig niet hoefde. Maar ja, dat is altijd wel de dreiging. En het geheugen van organisaties is kort. Al is meneer de Boek nou 12 jaar heel succesvol. Als meneer B binnenkomt vliegen als mislukte nieuwe directeur binnen Staal en ik moet daaraan gaan rapporteren, ja, dan heb ik daar toch maar naar te schikken. Nou, daar wilde ik nooit in terechtkomen in zo'n situatie. Dus lang verhaal kort, maar met geld had er dus nooit iets van doen. Dat echt met de wens om eigen ondernemer te zijn en je eigen toekomst in eigen hand te hebben.
Ja, totaal ongeschikt voor de corporate wereld. Ik hoor het allemaal weer. Hoe moeilijk was dat, die management buyout?
Nou, dat was best lastig, want het ging om een bedrijfsonderdeel met vier mensen. Maar de besluitvorming binnen zo'n concern is hetzelfde als bij een bedrijfsonderdeel met 4000 mensen. Dus ja, je moet heel geduldig zijn. Het is de directie van Staal, daar heb je het mee te maken. Daarna hoofddirectie van Achmea Bank, de raad van bestuur van Achmea, de ondernemingsraad, de koor. Nou, steeds weer een volgende stap en steeds weer vriendelijk blijven. En steeds kwamen er weer nieuwe eisen op tafel. Want ik had de indruk dat binnen Achmea de raad van bestuur niet van dit onderdeel af wilde. Het initiatief ging van mij uit. Maar Staal bracht de directie van Staal alsof zij het bedacht hadden. Nou, ik dacht, joh, prima, des te meer kans maakt het. Maar ja, dan komt het bij die raad van bestuur. Ja, ik had de indruk dat daar mensen liever geen afscheid wilden nemen. Maar dat men het zo laat vond om nee te zeggen, dat nou, men maar iets verzon in de hoop dat die voorwaarden niet aan voldaan kon worden. Dat was, en die kwam redelijk laat last minute. Ja, je moet 8 ton los van de koopprijs. Ik moest mijn spaarpot omkeren en tweede hypotheek op mijn huis en noem maar van alles. Nou, daar had ik geen moeite mee. Maar toen kwam last minute de eis van Staal. Ja, het zijn toch klanten van ons die aan jou overgedragen worden. En als nou heel erg somber eruit ziet in de wereld, dan nog moet je overleven. Dus je moet ergens 8 ton rekening courant financiering vandaan halen. Ja, en wij verstrekken het niet, want we willen kunnen zeggen dat een onafhankelijke bank het businessplan heeft beoordeeld en dat positief heeft bevonden. Nou ja. En ja, dat lukt je nooit, want ja, al je geld heb je al gestopt in die koopprijs, dus dit ga je niet lukken. Dus ik had de indruk, nou, dit is een eis die van hoge rand bedacht is. Maar goed, ik ben daarmee aan de slag gegaan. Ook wel eens boeiend hoor. Ik had dan een achtergrond bij een bank. Maar nu moest ik zelf een businessplan gaan schrijven en met banken in gesprek. Nou, dan zie je als ondernemer is hoe echt frustrerend het is als je na 4 weken belt en je ligt nog steeds onderaan die stapel. Dus het was buitengewoon leerzaam om te doen. En uiteindelijk was het me toch gelukt. Ik had 2 offertes. Een van Landschot en een van C&E bankiers. Die toen nog niet tot hetzelfde concern behoorden. Dus ik ging naar Staal en zei, de laatste voorwaarde is ook aan voldaan. Dus dat heeft uiteindelijk wel een jaar geduurd. 1 april 1999, heel veel mooie bedrijven zijn 1 april opgericht. Sparta's van 1 april, de Financial Times is van 1 april. Leimonios, tennisvereniging inderdaad, is van 1 april.
Ja, je schudt er zo uit je mouw. Hey, en begon het gelijk te vliegen?
Nou ja, achteraf gezien, ja, dat is altijd geluk. Dat plan je niet. Dat valt niet te timen. 1 april 1999, de bomen groeiden tot in de hemel. De enige twijfel die ik had, nou, twijfel is zwaar uitgedrukt, maar ik dacht wel, gaat het ons lukken als stelletje individuen zonder bank achter je om even makkelijk geld op te halen? Wij worden gefund door particulieren. Destijds al 2,5 ton guldens. Dus dat zijn best grote bedragen als minimumdeelname in het fonds. Lukt dat als stel individuen even makkelijk als met een bank achter je? Mm. Nou, als je bij een bank werkt, dan ben je toch wat gekleurd. Dan denk je dat een bank een positief imago heeft. Pas als je weg bent, merk je, hey, het is een voordeel. Want heel veel prospects en ook bestaande participanten zeiden van, nou, ik vind het alleen maar een voordeel. Want bij die bank weet ik niet wie er volgend jaar weer op die positie zit. En nu het van jou is, weet ik in ieder geval dat je al je geld erin hebt zitten. Wat wij altijd ook van ondernemers eisen als wij ergens in investeren. Dus het was ja eerder een voordeel dan een nadeel. Dus ja, en het klimaat was positief. Dus toen wij in kort na die verzelfstandiging met ons 3e fonds kwamen. Die werd 20 miljoen groot en was het grootste fonds van de 3 die we op dat moment hadden. Groter dan die binnen Staal. Dus ja, wat dat betreft was ook een ideale manier om ondernemer te worden. En als het mislukt was, die buy-out, dan was ik waarschijnlijk wel gewoon met 0 begonnen. Maar ja, het voordeel was, ik nam 2 fondsen mee. Zaten zo'n 70 beleggers, zaten 10 deelnemingen in. Ik was geen starter. Dus ja, de start hebben we eigenlijk en de problemen die een starter ondervindt, hebben we binnen Staal doorgemaakt. Want toen wij met ons eerste fonds begonnen in 1992, ja, 9 van de 10 mensen die ik benaderde om te investeren zeiden, leuk idee meneer De Boek, maar komt u terug bij derde fonds en vertelt u hoe het met de tweede gegaan is. Wat je als starter altijd ondervindt. Nou, dat hadden wij niet toen we zelfstandigen. Dus bewust noemde ik ons derde fonds Antea 3 en niet Antea 1, want anders werd ik weer als starter gezien.
Want als ik je goed begrijp, het moeilijkste is dus het ophalen van het geld, niet zozeer het vinden van een goede besteding ervan?
Nou, dat was toen het moeilijkst. Nu is die markt wezenlijk veranderd. A, funding is niet zo moeilijk meer, want ja, we hebben inmiddels 9 fondsen. Dus ja, met je track record van het verleden is het een stuk makkelijker. Dus we hebben een wachtrij, zeg maar, een wachtlijst voor investeerders.
Steek je hand in de lucht en er zit 10 miljoen in.
Ja, nou ja, bij wijze van spreken, dat gaat relatief eenvoudig. Terwijl aan de investeringskant het een stuk moeilijker is, want die concurrentie is veel groter geworden. Dat is ook wel eens het frustrerende. Als je terugkijkt, ja, mijn beste performance heb ik gemaakt bij ons eerste fonds. Je denkt van, het wordt alleen maar beter door ervaring. Maar de markt was toen wezenlijk anders. Met dat eerste fonds binnen staal, althans het begin lag binnen staal. En we hebben dat nadien onder Antea-vlag voortgezet. Maakte een rendement van 53% per jaar. Maar hoe komt dat? Het was nog een imperfecte markt. Het hele fenomeen corporate finance adviseur bestond niet. Dus ik sprak toen vrijwel altijd 1-op-1 met een ondernemer. Nou, dat klikte en wij deden een voorstel. Nou, daar werd een beetje aan geschaafd en dat was het. Dus de prijzen, de waarderingen lagen fundamenteel anders dan nu. Want nu heb je het fenomeen corporate finance adviseur. Een ondernemer huurt een adviseur in als die wil verkopen. En die adviseur zegt, nou, ik ga 40 partijen benaderen en ik laat biedingen binnenkomen en ik kijk wat er komt. Ja, die markt is daarmee perfect geworden. En dat leidt natuurlijk tot hogere waarderingen en daarmee lagere rendementen.
Ja.
Dus ja, dat is een fact of life. Neem niet weg dat die rendementen nog altijd redelijk zijn. En zeker toen de rente op nul stond, ja, was 10% rendement natuurlijk ook nog een fantastisch rendement. Dat hebben we gemiddeld in de afgelopen 30 jaar gemaakt. 10% per jaar netto voor de participant een aftrek van kosten. Dus ja, al met al geen slecht rendement.
Afgelopen zomer kwam Max R. in het nieuws. De wonderbelegger die 26 miljoen wist binnen te halen bij 80 mensen. Die beloofde een rendement van zo'n 25%. Is dat iets waarvan je denkt, daar gaan sowieso de alarmbellen van af? Of zou dat mogelijk zijn?
Ja, dan moet je naar de concrete casus kijken. Ik vind het op voorhand wel wat. Ik ga goed kijken als iemand roept dat hij 25% kan maken per jaar. Want die doet iets wat mij niet lukt. Dus ja, het is wel iets om goed naar goed te onderzoeken. Als iemand hele hoge rendementen voorspelt, dan moet je je afvragen, klopt dat verhaal wel?
Snap je dat mensen erin tuinen?
Ja. Gretigheid bij vermogende particulieren is, de honger naar rendement is ongekend. Ik verbaas me daar heel vaak over, dan zie ik weer zo'n verhaal bij jullie of in de krant over. En kijk eens, mijn favoriete column onderwerp, Harry Mens. Ja, kijk eens wat voor gelukszoekers daar zitten. En die er toch in slagen om miljoenen uit de markt te halen. Ja, het is werkelijk verbijsterend. Daar prik je zo doorheen als je zo'n prospectus leest en je hoort, je ziet die mensen, de onbetrouwbaarheid straalt er vanaf en toch weer honderden beleggers die erin trappen.
Maar is dat dan echt puur die rendementen waar ze op afkomen? Want je noemde net al track record wat jij nodig had om het allemaal op te kunnen bouwen. Dat heeft zo'n partij dan niet, zo'n track record. En toch halen ze zoveel miljoenen binnen.
Ja, nou is die markt natuurlijk wel veel groter geworden. De groep vermogenden en het hele fenomeen private equity en investeren. Dat is in 30 jaar natuurlijk veel meer gemeengoed geworden. Dus het is voor oplichters wel een stuk makkelijker geworden. En voor charlatans om geld uit de markt te halen dan het 30 jaar geleden was. Ik denk dat dat wel meenspeelt.
Jij gaat veel met rijke mensen om. Vermogende particulieren, zou ik het even netjes noemen. Zie je nou overeenkomsten tussen die mensen? Is dat een homogene groep?
Nou ja, bij mij zijn ze, of bij Antea zijn ze homogeen. In die zin, wij hebben alleen maar ondernemers en oud-ondernemers. Terwijl je ook groepen hebt als tandartsen, apothekers, zeg maar, de medici. Nou, die laten zich nog minder, die laten zich nog makkelijker foppen dan die ondernemers en die ex-ondernemers. Dus dat is een verschil verder. Ja, zijn die mensen, dat vind ik ook het leuke om met die mensen te werken. Dat zijn zo ook wel verschillende mensen, ieder gesprek. Ik zie altijd, voordat we iemand toewijzen, dat willen we zelf. En dat is ook vanuit de AFM vereist. Ik heb altijd een intakegesprek met nieuwe beleggers. En daar zie ik in het begin dan wel tegenop. Dan denk ik, moet ik weer 90 mensen in 3 of 4 weken spreken. Want dat moet altijd in een hele korte tijd, omdat die inschrijvingsperiode kort is en we snel willen toewijzen. Maar die gesprekken die zijn altijd weer zo leuk en zo verschillend en hele persoonlijke. En daarom wil ik dat ook niet via Teams, dan heb je die persoonlijke klik heb je niet.
Dat snap je ook helemaal niet, toch? Teams, hoe dat werkt. Hè? Je komt binnen met een oude Nokia. Dat is toch helemaal...
Dan moet ik wel een collega even vragen. Hoe werkt dat? Ja, ik vind een gesprek met Teams, joh. Als iemand zegt, ik wil een kennismakinggesprek met je en het moet via Teams, ja, dan ben ik al afgehaakt, joh. Dat is toch geen manier van een gesprek voeren met mensen voor een beeldscherm zitten. Daar krijg je toch geen band mee. Dan moet ik na 1 gesprek of 1 minuut voor dat scherm moet gaan vragen, meneer, hoeveel is uw vermogen? Want dat moeten wij doen, hè? Want ik moet toetsen. Is het verantwoord als iemand bij ons 5 ton wil inschrijven? Ja, als iemand 1 miljoen heeft, ja, je moet niet 50% van je vermogen bij Antea investeren. Nou, dat leidt wel eens tot vreemde uitkomsten. Want dan zegt zo iemand van, hè, dat gaat u toch niet aan? Ik zeg, nou, dat gaat mij wel aan. Ik ga over de toewijzing. Als bij ons een investering misgaat, dan hebt u slapeloze nachten. En als u slapeloze nachten hebt, gaat u mij iedere dag bellen. Dan krijg ik ze ook en dat wil ik liever niet. Maar ja, je krijgt uit die gesprekken, ja, ik weet nog, een participant in het laatste fonds. Ja, die dan, en dat krijg je niet via Teams, zo'n soort gesprek. Maar die dan na een uur zegt, ja, Robert, ik wil, moet je toch iets persoonlijks zeggen. Ik denk, nou komt het. Ja, ik heb een kind verloren. Nou, dat is dan 20 jaar geleden al. Maar goed, die man die zit daar blijkbaar. Dat is zo'n wezenlijk, ik neem met die man dan zijn leven en zijn carrière door. En dat is voor iemand dus blijkbaar zo'n wezenlijk onderdeel van zijn leven geweest, dat hij dat dan in zo'n gesprek deelt. Nou, dat zijn hele persoonlijke gesprekken die, ja, heel boeiend zijn. Dus nee, ieder mens is, dat vind ik het leuke van dit vak ook, ten opzichte van bijvoorbeeld investeren in vastgoed. Ja, die menselijke component bij ons gaat altijd om mensen, zowel aan de ondernemerskant als het contact met die particulier, met die informal investor, zoals we ze noemen. Overigens, we hadden al 2 fondsen opgezet. Toen lazen we in de krant dat die mensen informal investors heten. Maar goed, dat is vaak zo. We doen pre-exit. Komen we misschien nog zo op. We hadden er 5 gedaan in een jaar. Toen lazen we in de krant, oh, het heet pre-exit. Ja, wij noemden het gedeeltelijke herplaatsingen. Maar goed, dat bekt niet zo lekker. En daarom vind ik het ook, kijk, die informal investor, dat is iemand van vlees en bloed. Wij hebben geen institutionele beleggers, ja. Met institutionele beleggers heb je natuurlijk ook geen persoonlijk contact. Dat is, het is puur zakelijk en wat voor rendement maak je. Terwijl, ja, wij kijken, kunnen we die informal investors ook inzetten? Bijvoorbeeld raden van commissarissen van onze deelnemingen bestaan altijd uit ondernemers en oud-ondernemers. Dat doen we niet zelf. Zodanig dat we naast het geld nog iets toe te voegen hebben aan die bedrijven. En dat merk je, wij zijn uitsluitend in het MKB actief. Ja, daar merk je dat zo'n ondernemer toch redelijk eenzaam is en het prettig vindt zo'n klankbord in de vorm van een raad van commissarissen te krijgen. Wij als buitenstaander denken, joh, dat kan je zelf toch ook makkelijk opzetten. Maar dat is toch vaak een ver voor mijn bedshow voor ondernemers om zoiets op te tuigen. Dus ja, als wij toetreden, dan krijgen ze 3 ervaren ondernemers of ex-ondernemers waar ze echt iets aan hebben.
Ja, en nou kan je als vermogende particulier op heel veel plekken terecht om een beetje rendement te zoeken. En mensen die gaan dan naar de site van Antea, zie je daar een keurige professionele website. Die melden zich dan aan voor een intake en die komen bij jou. Er zit daar een man tegenover ze, keurig in pak, daar niet van. Maar met een behoorlijk vet Rotterdams accent. Een behoorlijke uitgesproken, eigenlijk totaal anders dan de figuren die je verder bij private equity fondsen treft. Lopen mensen wel eens weg dat ze denken van, oeh, wat is dat voor man? Of werkt het juist tegenovergesteld?
Zou kunnen, weet ik niet. Ja, zo zit Nederland ook in elkaar. Dat ze dat dan waarschijnlijk niet durven te zeggen. Ja, ik ben wie ik ben. En ja, het zal sommige mensen aanspreken en sommige niet. Ja. Als je grijs wil zijn, dan weet ik niet of je score hoger is dan dat je wat meer zwart-wit bent. Ja, dat is met je columns ook. Hè. Ik denk niet dat ik 100% score heb op mijn columns. Ja.
En waarom denk je dan dat de rest van de private equity spelers van die grijze muizen zijn?
Ja, goeie vraag, ja. Ja, zijn die grijze muizen, ja. Ja, die zijn toch misschien bang dat als je te uitgesproken bent, dat je dan... En misschien als je met institutionele beleggers werkt, dat wat anders werkt. Dat kan ik niet beoordelen, want ik heb nog nooit institutionele beleggers gehad. Maar ik kan me voorstellen dat een institutionele belegger daar meer gevoelig voor is dan een informal investors. Kijk, de meeste ondernemers zijn ook uitgesproken mensen. Dus ja, mijn doelgroep, die heeft daar, wat dat betreft ben ik natuurlijk echt een populist. Ik kijk wat mijn doelgroep wil horen. Ja, mijn doelgroep zijn ondernemers. Ja, en als je institutionele beleggers als aandeelhouder hebt, dan is dat misschien wat anders. Of misschien denken ze ook, joh, we moeten een beetje onder de radar blijven, verdienen heel veel geld. Laten we dat vooral wat doodzwijgen en uit de publiciteit blijven. Dat is ook wel de kritiek natuurlijk op private equity. Van ja, als het moeilijk is en ze worden gebeld door een journalist, dan is het geen commentaar. Hè? Ja, alleen maar met mooie verhalen naar buiten willen, zo werkt het niet. Je zou ook transparant moeten zijn als er iets misgaat.
Oké, okay, nou laten we dat gelijk even doen. Ja. Je grootste bleeder?
Mijn grootste bleeder? Nou, bleeder was het niet, maar wel de grootste teleurstelling uit mijn carrière. Het was geen bleeder, want uit dividend hebben we meer dan de kostprijs terug. Maar het mislukken van de verkoop van iCenter, een keten van 32 Apple winkels, ook een van onze grotere participaties geweest. Zouden we verkopen aan Bob LT van Sabon, wel bekend bij Quote. Goed dat jullie het hoge beroep tegen vanwege laster tegen Bob hebben gewonnen. Als columnist juich ik dat natuurlijk toe. Hè? Vrijheid van meningsuiting is een groot goed in dit land.
Mag wat kosten, maar goed. Ja.
In sommige landen was ik natuurlijk al lang onthoofd. als je ziet wat ik zeg over het Koningshuis. Dat was in vele landen niet getolereerd. Dus ik waardeer vrijheid van meningsuiting. Maar die verkoop mislukte. En ja, anderhalf, twee jaar daarna ging iCenter failliet. Omdat Apple de stekker eruit trok. Zonder dat ze dat echt bewust of ooit hebben toegegeven, maar die wilde stoppen met dat hele dealerkanaal en zijn de dealers wat dwars gaan zitten ten faveur van het opzetten van de eigen winkels.
Goede strategie vanuit Apple bezien.
Ja, goede strategie waarbij in Frankrijk hebben ze hetzelfde gedaan en daar zijn ze door de Franse ACM veroordeeld voor een miljard schadevergoeding. Dus ik heb er alles aan gedaan om ze ook in Nederland voordeel te krijgen bij de ACM. Niet dat wij daar nog iets wijzer van werden, want die boete die ging mij maar, ik gun ze het alle slechtste Apple. maar helaas, dat ging alleen maar als er een tweede slachtoffer zich wilde melden bij de ACM. En ja, we hebben er een aantal gezocht en gesproken, maar niemand die durfde op te staan tegen het grote Apple. Dus dat was jammer. Dus dat is wel de grootste. Want wij zouden, ik denk dat dat wel openbaar is. Voor 64 miljoen euro zouden wij het verkopen aan Bob LT. Ja.
Ja.
Als dan na twee jaar failliet is, dan is dat een groot verschil. Dus dat is de grootste teleurstelling wel uit mijn carrière. Maar die is uit, wanneer speelde dit? 2012, 2013, dus... Ik heb jarenlang bij een psychiater gelopen. Inmiddels is het wel over.
Wat ik eigenlijk wel de grappigste vind, misschien wel, is de participatie in de West-Friese pindabranderij. Dat vind ik een mooi verhaal, want die directeur die daar zat, die kon niet lezen en schrijven.
Nou, niet de eigenaar, de verkopend eigenaar. De directeur groot aandeelhouder. Ja, die kon niet schrijven. Die man die was analfabeet, was van mijn leeftijd, dus blijkbaar... kwam dat toen ook al voor. Je denkt meer, dat is uit de jaren 30 en 40, dat mensen analfabeet zijn. Maar ja, ook blijkbaar mensen van mijn leeftijd konden in het hoekje van de klas niet opletten. En geen leraar of lerares die het opviel blijkbaar. Dus die man die is op zijn 16e bij een pindakraam, een notenkraam op de markt begonnen. En dacht toen hij 19 of 20 was van, joh, dat kan ik veel beter. En die is vervolgens een notenfabriek, een producent begonnen. Ja. Dus bijzonder verhaal.
Ja, ik kan me voorstellen dat ook dat onderhandelingsproces dan bijzonder verloopt. Je kan niet met allerlei documenten heen en weer gaan schrijven.
Nee. En dat moet je zorgvuldig doen. Ik heb dat nog gemeld ook bij de notaris. Van, joh, Pieter, hou er even rekening mee. Want ja, wij moeten niet het verwijt krijgen, dwaling, van, joh, ik wist nergens van. Dus dat vereist extra zorgvuldigheid. Nou, zijn vrouw was geen analfabeet. Hij werd omringd door juristen. Maar het vergt wel extra zorgvuldigheid om dat goed te regelen. Ja, klopt.
Ik kan eindeloos doorpraten. En als je kijkt naar de participaties van Antea, hè, dan, daar valt eigenlijk niet zoveel lijn in te ontwaren. Waarom is dat? En is het niet eigenlijk veel beter om je toch te specialiseren in bepaalde sectoren?
Ja, nou, er zit geen rode draad in. De rode draad is, het is MKB, dus het varieert van bedrijven tussen 20 man personeel tot 250. Dus dat is de rode draad. We hebben geen sectorspecialisatie, omdat die participanten juist spreiding willen. Ja, en de vraag is theoretisch gezien, dat is in de economie een veelgevraagd dilemma. Bereik je risicoreductie door specialisatie? Doordat ik weet alles van biotech of ik weet alles van ICT en ik ga dan in die sector. Of bereik ik risicoreductie door spreiding? Nou, wij geloven in het laatste. Corona heeft dat bijvoorbeeld ook al aangetoond. Hè? Als we in coronatijd, als wij alleen maar in retail en alleen maar in horeca hadden gezeten, die we ook hebben binnen de portefeuille, we hebben nu 16 bedrijven. Ja, als we alleen maar in die sector actief waren geweest, dan hadden we het heel zwaar gehad en weinig perspectief.
Jij investeert in MKB-bedrijven die een bepaald track record hebben. Lijkt het je nou nooit eens leuk om gewoon een keer geld te steken in een jonge, frisse start-upper?
Nou, los van het feit of ik dat zelf leuk vind, ja, dat mijn participanten willen dat niet. Dat een heel ander risicoprofiel heeft. En ja, ik vind het zelf ook uitermate moeilijk. Kijk, beoordelen, wat is het belangrijkste? Nou ja, dat zeg ik vaker. Het belangrijkste bij selecteren van ondernemingen zijn 3 criteria: management, management, management. In het segment waar wij actief zijn, gevestigde bedrijven met een bewezen track record, kan ik die ondernemer beoordelen, want die heeft een verleden bij die onderneming of elders. Want soms trekken we ook ondernemers van buiten aan als een DGA wil stoppen. Nou, dat is al moeilijker dan een ondernemer die een verleden heeft bij die onderneming. Maar bij een starter, ja, ik zou niet weten hoe ik daar dat jongetje of dat meisje van 21 moet beoordelen. Gaat die een onderneming van 30 miljoen? Want het is leuk om in die fase waarin je zit iemand te beoordelen. Maar je moet sterk groeien. Alleen door groei, zeker bij starters, alleen door groei kun je rendement maken. Ja, ik zou niet weten hoe ik die beoordeling moest doen. Ik vind dat een soort gok.
Breed zaaien en dan is er misschien eentje die ervoor zorgt dat je rendement niet bij 10% blijft steken, maar weer eens naar die klassieke 53% gaat.
Ja, dat klinkt leuk vanuit de theorie. Als je ziet de rendementen die startersfondsen maken, het is over het algemeen kommer en kwel. Het is meer liefdewerk, oud papier en maatschappelijk verantwoord ondernemen. ESG en duurzaamheid en noem allemaal maar op, dan dat het rendement technisch interessant is. Ook niet met die ene, want ja, je moet er geen 10 doen waarvan er 1. Nee, je moet er misschien wel 1000 doen waarvan er 1 een groot succes gaat worden. Dus ja, ik vind het meer gokken dan investeren.
Mag ik een heel ander onderwerp aansnijden? Je hebt jouw studie economie aan de Erasmus Universiteit cum laude afgerond.
Ja.
We hadden het net al even over ondernemen met jongere mensen, dat daar niet jouw voorkeur ligt. Dat is dan natuurlijk een strategie, maar misschien ook wel een persoonlijke keuze om, ja, hoe doet de jeugd het tegenwoordig? Er wordt nu gesproken om cum laude als eervolle vermelding af te schaffen, om burn-outs te verminderen en de prestatiedruk weg te halen bij studenten.
Ja, ja, ik vind dat een absurd iets. Ja. Toen ik studeerde, werd op enig moment, kon je cijferlijsten op de Erasmus, kon je zien. En dan vroeg jij aan mij van, Robert, jij gaat even naar de Erasmus, kijk even wat voor cijfer ik heb. Nou, dat is op enig moment afgeschaft, want het bleek, de buitenlandse namen haalden slechte cijfers en dat zou discriminatie in de hand werken. Dus nou, dat woke hadden we blijkbaar 30 jaar geleden hadden we dat al. En ja, nu moeten we dan, omdat dat pijnlijk is voor degene die het niet hebben. Ja, ja, joh, ja, je hebt altijd goede presteerders en slecht presteerders. Ik denk dat die druk niet door cum laude, ik denk dat die druk vooral van ouders komt. Waardoor krijgen kinderen burn-outs? Omdat hun ouders niet tevreden zijn met een 7 en zeggen, je mag alleen maar thuiskomen met een 9. Nou, ik ken een paar van die ouders. Die kinderen die hebben geen leven. Laat een kind nou presteren zoals ze zelf kunnen en willen. En ga daar niet te veel druk vanuit de ouders opleggen. Dus dat is veel meer het geval dan dat door cum laude. Ik vind het belachelijk dat mensen die cum laude op hun diploma, dat nu niet meer ineens kan. Absurd.
Andere dingen die je absurd vindt. Ik vis er een paar uit je column. Het quotum voor vrouwen aan de top?
Ja, ja, diversiteit. Ja, ja, nou, diversiteit. Ik heb niks tegen diversiteit. Ik heb niks tegen vrouwen. Wij hebben vrouwelijke ondernemers aan het roer bij onze participaties. Alleen ik geloof niet, en dat geldt al als vloek in de kerk, hè, tegenwoordig, als je maar iets zegt, ik had een paar weken geleden iets over in het FD gezegd, joh, ik krijg heel de gemeenschap krijg ik over me heen, nou ja, het zal allemaal wel. Het enige wat ik zeg is, ik geloof niet dat het automatisch tot betere prestaties leidt als je meer vrouwen in een mannenteam of meer mannen in een vrouwenteam haalt. Ik geloof niet, in diversiteit is voor mij niet het verschil man-vrouw. Diversiteit is voor mij, kijk naar karaktereigenschappen. Als ik 3 mannen heb, ik geloof heilig in de psychologie, heb je van die kleurenanalyses. Nou, wij hebben 3 partners nu, Pieter, ik en Roeland. Toen Pieter en ik een derde partner zochten, hebben wij die kleurentest gedaan. Pieter was blauw, dat is analytisch, een beetje conservatief, gedegen. En ik was rood met blauw. Rood is een beetje alfa mannetje.
Dominant, ja.
Dominant, maar ook blauw. Dus die combinatie is in mijn vak ideaal. Dus toen hebben we gezegd, ja, we moeten niet iemand met rood of blauw daarbij gaan halen. Dus zijn we naar Roeland gegaan. Roeland is meer een commerciële tijger, oranje. Dus wij hebben meer diversiteit in dat team van 3 mannen dan wanneer ik een rode vrouw of een blauwe vrouw erbij had betrokken. Dus ja, diversiteit zit voor mij niet in man-vrouw, dat zit niet in homo of niet-homo. Dat is voor mij allemaal niet relevant. Ik geloof ook heel erg in verschillende sociale achtergronden. De 7 vinkjes van Joris Luijendijk geloof ik heilig in. Ga niet allerlei mensen die van hetzelfde gymnasium en dezelfde hockeyclub komen. Zet die niet in het team. Zoek naar mensen met een verschillende achtergrond. Ik geloof ook heilig in stapelaars. Ik krijg wel cv's van een headhunter als we iemand zoeken, een directeur bij een deelneming. Nou, dan zeg ik, oh, positief, die is begonnen met MAVO, HAVO, VWO, daarna universiteit, klasse, een doorzetten. Nou, daar ben je wel een van de weinigen in private equity, want die vinden stapelaars niks. Nou, ik vind dat juist heel positief. Dus nou, dat is al wat ik zeg over diversiteit. Ja, en als iemand anders dat vrouw onvriendelijk vindt, ja, ik begrijp het niet. En die vrouwen, ik zeg dus, wij selecteren alleen maar op kwaliteit. En ik hoor van de vrouwen bij onze deelnemers die zeggen, oh Robert, wat ben ik blij dat jij dat altijd roept. Want ik zou niet het idee willen hebben dat ik hier alleen maar zit omdat ik vrouw ben. Wat dat betreft, ik vind Dylan Jezukus geweldig dat zij zegt, ik speel niet de kaartvrouw. Ik zit hier omdat ik de beste op die plek ben. Nou, ben ik het volledig mee eens.
Nou ja, goed, dan komen we eigenlijk een beetje op de nieuwsgierigheid die ik aan het begin van het gesprek tentoonspreide. Want je hebt vrij sterke meningen. Je weet ook dat meningen zijn die lang niet door iedereen worden omarmd. Dus je kunt er ook voor kiezen om die meningen voor je te houden. Wat maakt het dat jij het zo belangrijk vindt om jouw stem gehoord te laten worden?
Ja, dat is natuurlijk een vorm van ijdelheid en zelfoverschatting. En dat heeft iedere columnist natuurlijk. Ja, je denkt dat de wereld op jouw mening zit te wachten. Het is ook wel, voor een belangrijk deel de frustratie van je afschrijven. Dan ben ik weer ergens over gefrustreerd. En hup, dan een kolompje en frustratie kwijt. Ik lees ook nooit reacties. Nee, reacties, ja, dat hoor ik wel eens van mijn dochter. Oeh, heb je die reactie op Twitter? Ik ben ook typisch een man. Ik zend alleen op Twitter. Ik gooi het erop. Ik kijk nooit naar reacties. Nee, als je naar die reacties kijkt, dan ben je geneigd voor de trein te springen. Maar ja, het is natuurlijk, wat ik zeg, zelfoverschatting en ijdelheid. Of de wereld op mijn mening zit te wachten. Maar ik geloof uit lezersonderzoek van de quote dat mensen het leuk vinden. Nou, blij. Maar als mensen het niet meer leuk vinden, omdat de jongere generatie dat denkt, wat moet die oude boze witte man, die hebben we nu wel gezien, dan is het ook goed. Dan stoppen we ermee. Maar ja, frustratie van je afschrijven is wel lekker.
Je zegt, ik lees de reacties niet. En af en toe stuur ik wel eens zo'n boze brief aan je door. Ja. Daar lijk je eigenlijk altijd wel van te genieten. Wat is dat toch? Is dat hetzelfde masochisme dat ten grondslag ligt aan je fanschap van Sparta?
Als fan van Sparta, dat is goed voor je karaktervorming, want dan weet je om met teleurstellingen om te gaan. Overigens de laatste 2 jaar valt dat reuze mee. Die frustraties van je afschrijven heb ik ook wel soms naar de directie van Sparta, die stuur ik dan ook wel eens een mail. Soms helpt dat, dan stuur ik op zaterdagochtend een mail van, ik zou Henk Vrezer eens ontslaan en dat gebeurt dan op zondag, dus ja. Dan heb je toch een beetje het idee van, goh, zou mijn mail daarbij geholpen hebben? Maar het is natuurlijk leuk als je iets schrijft dat daarop gereageerd wordt. Ja, als niemand erop reageert, ja. Dus het is meer rumor about the brand. Ja, dat lijkt me altijd goed. Alleen ja, daar weer op gaan reageren op reacties. Ja, ik heb wel standaard antwoord, laat ik mijn secretaresse een mailtje sturen. De heer De Boek heeft als standaard policy niet te reageren op reacties. U kunt zich melden bij de heer Van Riesen van de quote. Ja, dus nee, dan willen mensen aan tafel ook. Dan word ik wel eens gebeld, nooit direct, maar altijd via. Of ik zie een ingezonden brief bij jullie, dat is ook zo laf, onder een anonieme naam. Dan ga ik die naam googelen en dat is een oorlogsmisdadiger die omgekomen is in 1944. En onder die naam wordt jullie een brief gestuurd. Omdat iemand uit de quote 500 zich aangetast voelt. Nou, die laatste PR-mannetje dan zo'n mailtje sturen. Dat is altijd goed als er gereageerd wordt. Maar dan, dat wilde ik zeggen, dan ook soms mensen die me dan bellen via, ja Robert, die en die wil met je aan tafel. Ik zeg, ja waarom? Ja, om jouw beeld is niet goed en dat beeld moet herzien worden. Ik zeg, ja nee joh, als ik met iedereen die ik beledig om tafel moet, dan kom ik niet meer aan mijn werk, niet aan mijn werk toe. Nee, daar begin ik echt niet aan. Bovendien, het heeft geen zin, want ja, ik ga het toch niet rectificeren. Ja, dat laat ik aan jullie of jullie noodzaak vinden om iets te rectificeren. Volgens mij is het nog nooit gebeurd. Dus soms ook. Mensen begrijpen ook soms niet wat een columnist is. Hè. Soms zie ik reacties. Paul, kan je die werknemer van je even tot de orde roepen of iets dergelijks? Ja, dan bedoelen ze mij. Of u hebt geen hoor en wederhoor toegepast. Ja, ik ga toch niet een column schrijven en dan ga ik het object waar ik over schrijf even bellen en zeg je ook wil dit en dit over je schrijven. Wat vind je ervan? Ja, zo werkt dat niet bij een column. Gelukkig maar.
Gelukkig maar.
Dit was een aflevering van Mijn Eerste Miljoen, een podcast van Quote. Ben je benieuwd naar de volgende aflevering met een nieuwe gast? Abonneer je dan op je favoriete podcast app of op YouTube, want daar zijn we ook te volgen.